Iemand die een schilderij maakt, die doet dat soms met een paar grote streken. En daarna wordt dat helemaal uitgewerkt, zodat je tenslotte een prachtig schilderij hebt. Wat ik nu probeer te gaan doen, is met een paar streken te laten zien wie Jezus is. Of eigenlijk doe ik dat niet, maar de schrijver van de brief aan de Hebreeën doet dat. We gaan lezen Hebreeën 1, vers 1 tot 4, waar je zo'n 8 van die geweldige streken van het schilderij ziet, dat in de Hebreeënbrief over de Heer Jezus aan ons wordt getoond. Dus eerst zeg maar één hele grote lijn in de eerste 4 versen. En daarna wordt dat uitgewerkt in de rest van deze brief. En gewoon even voor ons begrip. Ik ga dus 4 versen lezen uit de brief aan de Hebreeën. Maar oorspronkelijk was dat één hele grote lange zin. Die 4 versen. En die schilderen iets over de Heer Jezus. Zo geweldig groot dat je er hopelijk, net als ik, verbaasd over gaat staan. Vers 1. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Eén hele grote lange zin, oorspronkelijk. Gelukkig is dat bij ons opgedeeld in allerlei kleinere zinnetjes. Maar het toont iets van de Heer Jezus. Eerste wat ik wil doen, is laten zien dat God spreekt. Wat we hebben gelezen is, nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. God spreekt. En je zou kunnen zeggen, dat eerste stukje, God heeft door de profeten op allerlei manieren en in allerlei tijden gesproken. Dat is een samenvatting, zou je kunnen zeggen, van God spreekt door middel van het Oude Testament. En dan staat daar tegenover, niet vele malen en niet op velelei wijzen, maar op één manier heeft God uiteindelijk gesproken door zijn Zoon. Je zou kunnen zeggen dat is een samenvatting van het hele Nieuwe Testament. De apostelen hebben, en anderen, hebben dat opgeschreven, mogen opschrijven. God heeft gesproken door zijn Zoon, maar de Heer Jezus heeft niets opgeschreven in de Bijbel. En daarom zegt Petrus, bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 2, dat de woorden van de Heer Jezus door uw apostelen aan u zijn verkondigd, aan u zijn gebracht. Je zou kunnen zeggen, de vier evangeliën die op de vier evangeliën die op allerlei manieren de Heer Jezus van verschillende kanten laten zien. Maar ook Jacobus bijvoorbeeld, de broer van de Heer Jezus, en Petrus in zijn brieven, die hebben over de Heer Jezus geschreven. Je zou dus kunnen zeggen, ook wat daarna in het Nieuwe Testament volgt, na de vier evangeliën, gaan over de Zoon, gaan over de Heer Jezus. En Petrus schrijft in die tweede brief die hij aan mensen heeft geschreven, dat ook de brieven van Paulus in zijn tijd al gerekend werden bij de schriften. 2 Petrus 3, vers 16. Dus dat is samen al een groot deel van het hele Nieuwe Testament. Er zijn mensen die zeggen, met Jezus heb ik niks. Daar voel ik niks bij. God, dat gaat nog wel. Maar als je dit kleine stukje uit de Bijbel leest, dan weet je al dat je niet om de Zoon van God heen kunt. En dat als je zegt, ik heb met Jezus niks, er zijn mensen die dat zeggen, dan negeren ze dus eigenlijk het hele Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament gaat over hem, gaat over de Zoon. Dus als je iets over God wilt weten, lees dan in de Bijbel. Want daar spreekt God tot ons. In het Oude Testament en in het Nieuwe, dat speciaal gaat over de Zoon van God. Maar vervolgens zou je ook kunnen nadenken over, spreekt God nu nog tot mij, tot ons? Doet hij dat nog? Hoor je soms iets van God? Nou, dat kan op allerlei manieren. We hebben gelezen dat God door middel van profeten, dus door middel van mensen, tot de vaderen heeft gesproken. En bij de vaderen mag je denken aan de mensen, zeg maar, de voorvaderen van het volk Israël en dus aan het Oude Testament. God heeft dus tot mensen gesproken en dat doet hij vandaag nog steeds. Bijvoorbeeld door het lezen van een stukje uit de Bijbel, maar bijvoorbeeld ook door naar mensen te luisteren die iets over God en over de Heer Jezus vertellen. Dus God spreekt nog steeds. En ik zou willen vragen, heb je de stem van God wel eens in je eigen leven gehoord? Nou, dat is het eerste wat over de Heer Jezus gezegd wordt. Dus zo'n grote streek van, met een kwast. God spreekt door middel van zijn Zoon. Het tweede wat we hebben gelezen is in vers 2... dat God de Zoon gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. In alle andere vertalingen staat. alles wat bestaat in de hemel, in het geweldige heelal, bestaat er voor Jezus, voor de Zoon. Het is aan hem gegeven. En bij het woord erfenis zou je kunnen denken aan wat er nog gaat komen. De grote erfenis die de Heer Jezus krijgt, dat is de hele wereld. Dat is het hele heelal. Maar dan zonder dat er nog zonde aanwezig is. Je zou kunnen zeggen dat is het toekomstige koninkrijk van God, waar rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van de Vader. Dat is toekomstig. En tegelijkertijd mag je er ook nu al aan denken. Dat hebben wij gezongen. Stralen als mensen die bij God horen. De Heer Jezus is de erfgenaam. Hij is de Zoon. En het toekomstige koninkrijk van God is van hem. Als je in andere stukjes van de Bijbel leest, dan staat er dat de dingen voor hem zijn gemaakt, voor de Zoon zijn gemaakt. Zo belangrijk vindt God zijn Zoon. Het derde, zo'n streek weer, staat in vers 2 ook. Door de Zoon heeft hij ook de werelden gemaakt. Nou, ik heb hem maar neergezet, hij is de schepper. Want God maakte door zijn Zoon de werelden. God liet hem hemel en aarde maken. En waarom? Waarom heeft God hemel en aarde en heelal en wat dan ook allemaal maar gemaakt? In de brief aan de Colossenzen staat, God heeft dat gemaakt voor zijn Zoon. Die staat centraal in alles. Wij komen daar helemaal nog niet aan te pas. Het zijn hier streken van een kwast over de Heer Jezus, over de Zoon. En dan lezen we vervolgens van die schepper in vers 3... dat hij de uitstraling is van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen. Dus als je naar de Zoon kijkt, dan zie je God stralen. God zelf kunnen we niet zien, de drie enige God kunnen we niet zien. Maar zijn Zoon, één van de drie enige God, is op aarde gekomen en mens geworden. En wij zien misschien iemand die moest lijden en sterven en dergelijke. Maar wat hier getoond wordt is, als je naar hem kijkt, dan zie je het licht van God in hem. Dus ik heb er echt heel veel moeite mee als mensen zeggen, met Jezus heb ik niks. Dan zaten we hier ook niet, want heel veel liederen die wij vanmorgen gezongen hebben, gingen over hem en over zijn grootheid en zijn heerlijkheid en wat hij gedaan heeft. De Zoon is God als mens zichtbaar geworden. Hij is de afdruk van Gods wezen. Als je iets over God wilt leren kennen, kijk je naar zijn Zoon. Het vierde, wat we in deze verse lezen, dat is ook in vers 3. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Het is dus niet zo dat God in het begin heeft gezegd, oep, hemel en aarde zijn gemaakt, klaar, ik trek mij terug, ik doe er niets meer mee. Nee, hier staat dat de Heer Jezus voortdurend met zijn schepping bezig is en de dingen onderhoudt. Maakt dat ik nu nog adem. Maakt dat die stoelen niet in elkaar ploffen. Hij onderhoudt het allemaal, het hele heelal, ook deze aarde. En dan is er één probleem. Dat is het probleem van de zonde. Want dat onderhoudt hij niet. Dat heeft hij toegelaten, dat mensen zondige mensen zijn. En daarom is de volgende kwaststreek, zou je kunnen zeggen, wat ik nu ga lezen, ook in vers 3, hij heeft door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand gebracht. Door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand gebracht. Dus hier wordt in één zo'n klein zinnetje even verteld waar alle evangeliën heel lang over doen aan het eind van elk evangelie, om te laten zien dat de Heer Jezus moest lijden. Dat wordt niet genoemd. Er wordt alleen genoemd dat het nodig was, hij die alles onderhoudt, maar de zonde niet, dat hij de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht. En dat wordt verder uitgewerkt natuurlijk in deze brief. Ik zou daar een paar versen van willen lezen uit hoofdstuk 9, Hebreeën 9. Allereerst vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest, de Heilige Geest, zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus daar wordt uitgewerkt dat de reiniging van de zonden, dat ik dat mag geloven, dat het ook voor mij is, om de levende God te dienen. Wij mogen de levende God dienen. 9 vers 26. Christus is in het heiligdom ingegaan nadat hij zijn leven gegeven heeft. Anders had hij van de grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. Hij heeft dus de reiniging van de zonden tot stand gebracht, maar moest daarvoor zijn leven geven. En dan lezen we tenslotte nog in vers 28 van hoofdstuk 9. Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, zal de tweede keer zonder zonde, zonder als hij komt om ons op te halen, zonder nog over het probleem van de zonde te praten, want dat is opgelost, zal hij zonder zonde verschijnen tot redding aan hen die hem verwachten. Daarna een volgende. Dat staat in vers 3 ook. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Hij zit aan Gods rechterhand. En God wordt genoemd de majesteit, de grote God die in de hoge is. En daar zit de Heer Jezus. Aan Gods rechterhand. In hoofdstuk 10 van Hebreeën wordt dat verder uitgewerkt. 10 vers 12. Hij, Jezus, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht voortaan totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. Totdat hij komt om te gaan regeren en alles wat tegen hem is onder zijn voeten zal zijn. Met andere woorden, hij staat daar boven en is de overwinnaar. En dan vers 14. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Dus de Heer Jezus zit aan Gods rechterhand en wacht daar totdat dat koninkrijk van God zichtbaar zal zijn in deze wereld, totdat hij zijn erfenis krijgt. En in andere stukjes van het Nieuwe Testament staat dat wij mede-erfgenamen met Christus mogen zijn. Dat wij samen met hem in dat geweldige toekomstige koninkrijk van God mogen zijn. En de laatste is in vers 4. Hij is zoveel meer of beter geworden dan de engelen als hij uitnemende naam geërfd heeft dan zij. De Heer Jezus als Zoon van God, de eeuwige Zoon van God, is natuurlijk altijd boven de engelen verheven geweest. Maar hier gaat het wel om degene die de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht. Degene die gestorven is als mens en als mens weer opgestaan is. En nu ook als mens zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En dat wordt verder uitgewerkt in deze brief. Maar hier staat al dat de Heer Jezus als mens hoger is, belangrijker is dan alle engelen die er zijn. Dan de aartsengelen, dan gewoon alle engelen die er zijn. En het laatste is, hij heeft een uitnemender naam geërfd dan hij, dan zij. En die naam is de Zoon. Jezus, de Zoon van God, de eeuwige Zoon van God. Maar toen hij op aarde kwam, ook de mensenzoon was en zo ook Zoon van God werd genoemd. Dus als je je afvraagt wie is Jezus, dan mag je deze vier verzen lezen en mag je daar diep van onder de indruk komen. En dat wordt verder uitgewerkt in de brief aan de Hebreeën. Ik wil graag bidden en danken. Heer Jezus, we hebben in dit stukje gelezen dat u een naam hebt die belangrijker is dan alle andere namen die genoemd kunnen worden. Zoon, Zoon van God. Dank u wel dat u dat bent. Dank u wel dat wij, zoals we verder in deze brief zouden kunnen lezen, dat wij aan u deel mogen hebben. Dat u voor ons allerlei dingen hebt gedaan, hoewel dat nu hier niet genoemd wordt, om veel meer uw grootheid en uw majesteit en uw licht en uw wezen te laten zien. Dank u voor wie u bent. Amen.